Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Initiating system 1. System 1 loaded.
Ben je nou zo dom? Of is het niet?
Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is? Of ben jij zo dom?
Nu ben ik weer de arrogante klootzak. De autoritaire klootzak. Ja goed, als je het niet begrijpt. Sorry. Homa, ik heb het goed verwoord. Je mag het omschrijven. Je mag nog je commentaar erop geven. Maar dat zijn allemaal domme vragen.
Hey, hallo en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Voetbalpodcast. We zijn een tijdje weg geweest, maar gelukkig zijn we weer terug. Ik zit hier natuurlijk weer met Sam Planting.
Jazeker.
En mijn naam is Jimmy Driessen en wij gaan jullie binnen een uurtje ongeveer weer onze ongezouten mening geven over het voetballandschap. Dat doen we deze week voornamelijk over de Eredivisie, want die is gelukkig weer begonnen. We pakken ook nog een stukje buitenland mee, maar als allereerste wil ik even vragen hoe het Sam zijn vakantie was. Want dat was de reden dat we er niet waren.
Ja, ik was even een paar weken onder de Portugese zon. Mijn vakantie was perfect, Jim. Echt waar. Was
lekker.
Top.
Dus je bent weer helemaal opgeladen?
Ja, enige voetbalgerelateerde. Kan ik vertellen dat mijn vriendin en ik hebben met veel locals praatjes gemaakt. Het viel mij op dat in Lissabon, een stad waar toch twee serieuze voetbalclubs zitten, bij Benfica en Sporting. Het kan zijn dat ik gewoon net de verkeerde greep uit de loterijballetjes had, maar het leeft er niet echt.
Als ik Benfica zag spelen, snap ik dat wel waarom.
Want ik bedoel, in Porto ben ik later geweest. Het is duidelijk een FC Porto-stad. Van daar zijn ze erg trots op de lokale club.
En heb je nou ook een favoriete club gekregen in Portugal? Of had je die
nou, wel? Ik vind wel de manier waarop het meer leefde in Porto ten opzichte van Benfica, dat had ik niet verwacht. Dus nog niet echt. Maar ik ga dit jaar wel een beetje meer volgen. En ik heb gewoon voor de rest, omdat natuurlijk, ja, het moderne tijdperk krijg je gewoon alles mee en kan je ook gewoon alles kijken.
Dus je bent wel op de hoogte gehouden van
Genoeg takes heb ik opgepoetst om weer.
Laten we beginnen.
Ja,
toch?
Jim. Ik denk dat we inderdaad, wat jij zegt, dat we gewoon even de top 4 even. Want we hebben nu twee speelrondes gehad sinds wij voor het laatst. Hier in deze studio zaten.
Die inmiddels ook een beetje verbouwd alweer is.
Met wie wil je beginnen van de vier? Van de vier titelkandidaten? Rekenen wij Utrecht niet toe.
Dan hebben we het echt over Ajax, PSV, Feyenoord en AZ.
Vreemde tendens dat dus, omdat Utrecht in één week twee oude bekenden haalde met Mahi en Elia, dat ze opeens dan, dat ik zag ze in allemaal prognostieklijstjes, zag je ze.
Maar Elia heeft geen
top 3 staan.
Elia heeft geen tekengeld ontvangen. Dus dat scheelt.
Ja, ik heb wel echt, qua alle spelers, qua uitspraken, dit seizoen heb ik wel in hem het meeste zin.
Ja.
Dat alweer wel. Maar ik zie hem nog niet helemaal bij Utrecht. Dus welke uit onze top 4 kandidaten wil je als eerst bespreken?
Laten we de club nemen die al de meeste wedstrijden heeft gespeeld. AZ. Ja. Zijn natuurlijk al wat vroeger in Europa begonnen. Viel mij nog niet heel erg mee, moet ik zeggen.
Ja. AZ-PEC was natuurlijk een rare wedstrijd. Even heel kort, want natuurlijk alle talkshows hebben het er al uitgebreid. Je zou het kunnen zeggen, te uitgebreid over gehad. Stanks, wel of niet rood?
Natuurlijk.
Ja, ik begreep ook niet helemaal. Weet je wat ik soms denk? Dat Leo Driessen deed commentaar bij die wedstrijd. En gewoon zijn eerste reactie.
Geen familie trouwens van mij.
Geen familie. Maar zijn eerste reactie was van, hij was er zelf gewoon verbaasd over. En ik denk dat heel erg mensen dan hun opinie opeens.
Had Beugelsdijk deze overtreding gemaakt, had iedereen al van tevoren gezegd rode kaart.
Ja, of het ligt als een of andere Portugese commentator, snap je, zo'n heet hoofd.
Je bent in Portugal geweest en neemt gelijk al gebruikjes over.
Ja, maar ik bedoel, snap je wat ik bedoel? Van de eerste reactie in die eerste seconde die je dan ook dan in dit geval audio, via de audio hoort. Ja. Dat je dan meteen denkt van, terwijl ik begreep hem gewoon niet helemaal van, als je, dit was gewoon toch de simpelste rode kaart uit het boekje.
Lijkt mij ook. Ja, dat, bedoel, daar gaan wij geen discussie meer over hebben, toch?
Nee, en dat vervolgens was natuurlijk een beetje een rare wedstrijd om AZ op te beoordelen. Want ze misten hun andere superster Idrissi. Op de andere flank misten ze sowieso al.
Ja, nog niet helemaal fit, nee.
Nee, en dan ook wel, ondanks de twee goaltjes tegen Pielsen, vind ik het verschil tussen Idrissi op links en Gudmundsson heel groot bij AZ.
Ja.
Vreemd dat er aan de hand is op die rechterflank, dat er ook dat we krijgen maar niet die Noorse winter aankoop te zien, hè, bij AZ. Die Evjen,
die van Bodo Glimt afkwam, ja.
Jij enig idee wat...
Nee, want hij deed bij Jong AZ deed hij wel mee. Dus ik heb Slot ook nog niks... Ik heb Slot over heel veel dingen horen zeggen, maar over Evjen heb ik niks gehoord.
Ja, dus dat was een beetje een vreemde wedstrijd. En wedstrijd tegen Dynamo Kiev was ook vreemd. Want die heb ik toevallig vanochtend, ter voorbereiding van deze podcast, heb ik die even teruggekeken.
Je wist de uitslag wel al?
Ja, ja, ja. En rare wedstrijd. Want er leek echt niet zo heel erg veel aan de hand.
Ja, maar hoe vaak hebben we dat wel niet over een Nederlandse ploeg gezegd in Europa? Ja, er was niks aan de hand tot de 1-0 viel. En dan doen we net alsof die 1-0 echt uit de lucht viel. En alsof AZ kans op kans heeft laten liggen.
Nee, dat zeker niet. En ook, maar ik vond het dus gewoon het positiespel vond ik nog wel goed. Het is wel zo, zeker nu Koopmeiners ook weer naar het middenveld verhuisd. Dat centrale duo, dat dit is in je financieel gezien je do-or-die-wedstrijd, dat dit je centrale duo dan nu was.
Ja.
Dat is pijnlijk. Dan denk je toch van, waar was dan... Wat je zou denken, als je hebt vorig jaar door een pandemie heb je kans op een titel verloren. En het is heel, snap je...
En je bent verdedigend ben je niet sterker geworden. Nee, want ze hebben Letschert gehaald dan, maar daar ben ik ook niet van overtuigd.
Ja, en ik bedoel, je beste centrale verdediger vorig jaar is een middenvelder.
Ja, Koopmeiners.
En ik, ja, dat vond ik wel opmerkelijk aan de hele situatie. Want in dat opzicht, ik blijf gewoon hun centrale verdediging echt kwetsbaar vinden.
Ja, dat is geen kampioensmateriaal.
Nee, maar voor de rest, ik denk niet, we moeten ook niet... Het zou mij niks verbazen als... Want natuurlijk een beetje de logische gang van het verhaal is natuurlijk... AZ was er vorig jaar met een piepjonge ploeg... met een compleet ander budget dan de topploegen, vooral Ajax. Waren ze er zo dichtbij dat je nu een enorme ineenstorting verwacht?
Ja.
Ik ben er nog niet... Nou, maar dat is wel een beetje hoe het narratief zich nu vormt.
Ja, kijk, je krijgt natuurlijk nou ook met de factor meer druk te maken. Er wordt wat verwacht. Die verwachtingen hebben ze gewoon geheel terecht geschept natuurlijk.
Ja. Ja, maar ik weet niet of het zo werkt. Want vorig jaar was bijvoorbeeld AZ een heel... Ze hebben 7-8 geweldige spelers voor AZ begrippen.
Nou ja, niet eens voor AZ begrippen.
Nee, voor Eredivisie begrippen, 100%. Ja. En vorig jaar was gewoon de marge... Gewoon al die jongens bleven overeind. Ja. En natuurlijk vooral met... Nu heeft AZ met Stenks en Boadou hun portie blessurepech echt gehad de afgelopen jaren.
Ja, zeker.
Maar feit blijft wel dat vorig jaar bleven Stenks, Boadou, Idrissi, Koopmeiners, Mitsjeu, Wijndal Svensson. En Svensson. Gewoon hun zeven echt goede spelers.
Bizot wil ik ook wel noemen.
Ja, die bleven allemaal overeind. Het hele seizoen.
Ja, en nou valt Stenks al. Die is nou voor twee wedstrijden geschorst.
Idrissi ontbreekt nu. Ik weet niet wanneer die terugkomt.
Ja.
En dan zie je opeens dat het dan opeens bij AZ van ja...
Ja, want dan heb je een Sugawara rechts voorin. En links voorin een... Gudmundsson.
En ook nog na rust viel Tijani Reijners voor hem in. Dat is natuurlijk iemand die bij Jong AZ er goed op staat een paar jaar. Maar ja, dat is natuurlijk wel... Als je dan zo meteen kijkt naar de twee topkandidaten voor de titel Ajax PSV. Als je kijkt wat die voor breedte in de selectie hebben. Ja, bedoel, je had ook niet anders kunnen verwachten met AZ's budget. Maar ik had wel verwacht dat ze op de zwakke plekken van hun eerste elf... dat er daar al iets was gebeurd... wat meer dan alleen Timo Letschert.
Ja, die ik in Italië niet heb zien overtuigen. Bij Utrecht, ik ben er ook geen fan van. En dan wordt hij door Max Huibers wordt hij inderdaad weggezet als een winnaar. En dan denk ik al, oké, ze kunnen niks anders verzinnen.
Ja, want natuurlijk dus de naam die eerst rondzong... was natuurlijk van wel, ondanks dat het niet zo goed met hem in het buitenland... is gegaan. Maar Terence Kongolo is natuurlijk... Ja. Dat was de naam die eerst aan AZ werd gelinkt. En ook nog Hoed natuurlijk dan tussendoor.
Ja, Hoed gaat misschien weer terug naar Lazio trouwens.
Ja, en maar bijvoorbeeld... Ja, Kongolo had ik wel een andere...
Tuurlijk.
...stap gevonden dan... En als je heel eerlijk bent, je hebt er eigenlijk... Ik weet niet of je... Zowel in Hatsiriakos of Vlaar... wel een startende centrumverdediger voor een titelkandidaat.
Nee, kijk, Hatsiriakos komt natuurlijk terug van een ernstige blessure. Dus ja, hoe gaat het
met zijn ritme? Die ontwikkelt zich wel goed.
Ja, nee, zeker.
Dat is wel zo.
En ja, Vlaar, ja. Wat mogen we nog iets van hem verwachten?
Nou ja, ik vind het wel mooi dat Vlaar...
Die is trager dan ik, hoor.
Weet ik, maar het is wel mooi dat Vlaar is... normaal gesproken is extreem pieken weggelegd voor de aanvaller. Snap je? De spits die in de wedstrijd waar iedereen naar kijkt twee keer scoort. Of die een keer op een EK per ongeluk vier keer tegen een bal aanloopt in het goal. Maar Vlaar heeft natuurlijk op dat WK gewoon echt zijn persoonlijke piek gehad.
Maar jammer dat hij toen juist die penalty miste, toch?
Ja. Op de schaal van 1 tot 10, bezorgdheidsschaal, vanuit AZ's perspectief, waar zitten we nu?
Ik denk toch wel een zesje al, hoor. Want de echte aankopen die ik verwacht had bij AZ, blijven toch uit. En hoe zullen die andere jongens daarover denken?
Ja, want het is wel zo dat je verloor een 50-50 wedstrijd.
Kan gebeuren.
In de Champions League, ja, heel kut.
Ja, kan gebeuren.
Dat het nu ook dat het enkele knock-out is. Want ik had het helemaal niet zo vreemd gevonden als in een tweede wedstrijd ook met 2-0 van Kiev hadden gewonnen. Want vooral Kiev echt geen denderende ploeg.
Nee, zeker niet. Maar het is ook zo, kijk, zo'n Boadu mist zo'n kans ook. Wordt dat 2-1, zeg maar? Mm-hmm. Dan heb je helemaal in de returnwedstrijd een goede uitgangspositie. Maar goed, dat weet je van tevoren al.
Ja.
Je hebt al uitstel gekregen van de Eredivisie.
Ja.
Ja, en dan vind ik het toch teleurstellend.
Vind jij AZ de nummer 4 titelkandidaat? Of denk je dat... Waar schat jij ze nu in?
Gedeelde derde.
Met wie? Dan hebben we een bruggetje naar... Wie is de andere?
Feyenoord, denk ik toch.
En wat is het? Ondertussen, de tendens is wel een beetje... In de weken echt voorafgaand aan het seizoen... was de tendens toch een beetje dat... men Feyenoord naar voren schoof als Ajax primaire uitdager.
Ja, maar dat was voornamelijk op het resultaat gericht van vorig jaar. Ja. Ik bedoel, feiten liegen niet, maar ze vertellen soms wel een ander verhaal.
Ja, dat vind ik mooi gesteld. Het is natuurlijk wel zo, bij Feyenoord is het echt heel simpel. En ik bedoel, het is natuurlijk flauw om dat na Feyenoord Twente te zeggen. Maar je ziet dat deze ploeg gaat zo ver als Berghuis ze kan nemen. Ja. Toch? Het is echt... Berghuis is zo belangrijk voor die ploeg.
Ja, maar het is ook gewoon een goede speler. Ik bedoel, daar kunnen we niet omheen draaien.
En ik vind het verdedigend bij Feyenoord vind ik het prima staan. Terwijl
Senesi goed.
Ja, ik vind het wel echt een gok dat ze geen rechtsback hebben. Geen nieuwe rechtsback hebben binnengehaald. Van dat het is dus Geertruida nieuwkoop. Ja. Oké. Zeker omdat ook nog eens aan die helft van de centrale verdediger staat Botteguin.
Ja.
Van iemand, Botteguin... Als je de juiste omstandigheden voor een Botteguin creëert, is hij nog steeds super waardevol in de Eredivisie. Omdat hij natuurlijk fysiek, hij is gewoon qua lengte en kracht, is hij van uit een heel ander hout gesneden dan een gemiddelde Eredivisie spits.
Zeker. Hij zou in sommige competities zou die nog echt prima gaan doen ook.
Ja, maar ik denk bijvoorbeeld wel dat aan die... Ik bedoel, hij was al nooit de bewegelijkste, zelfs niet in het kampioensjaar. En dat is natuurlijk nu minder geworden. Ik vind dat een gok.
Ja, tuurlijk. Maar Feyenoord heeft toch niet heel veel geld?
Nee, en ik begrijp ook niet helemaal... Dus de investeringen die... Want ik vond eigenlijk vorig jaar het beste aan deze ploeg na Berghuis... vond ik dat middenveldstrio.
Ja.
Met Ver en dan Toornstra en Kutsu ervoor. Dat is natuurlijk een echt werkersmiddenveld.
Ja,
en
Toornstra, dat is wel gedaan, lijkt het nu toch?
Ja, en ook dat, ik ben ook een beetje benieuwd. Ze hebben dus nu met Teixeira een echte tien... en met Diemers een voetballende acht of een tien gehaald.
Teixeira is een Portugees, dus die moet jou kunnen bekoren.
Nou. Er zijn ook wel behoorlijk wat Portugese spelers die mij... ik vind dat opmerkelijk. Want ik heb ook zoiets van, qua marktwaarde is ook Kutsu toch echt... Ja, dan, naast Senesi je waardevolste bezit.
Ja, dat is je koe die je uit moet melken.
Ja, dus ik vind dit allemaal... je hebt Larsson met een half jaar vertraging ingeruild voor Linssen.
Ja, maar ook met een hoop geld erbij natuurlijk. Hè?
Ja,
dat scheelt wel.
Nee, zeker. En ook op de korte termijn denk ik dat... Ja, andersoortig linksbuiten. Want dit is wat directer. Maar ja, als je het dan bijvoorbeeld zag... Het liep niet. Nou ja, het heeft ook bij Ajax en PSV al in de eerste weken niet gelopen. Maar dat je bij Feyenoord, als je dan de opties ziet die ze dan op de bank
krijg
kunnen
je brengen.
Krijg je Jamie, Nicky, man.
Narsing.
Dat vind ik inderdaad wel dat ik denk van... Je moet altijd een beetje in scenario's denken van...
Kijk, weet je wat het is vorig jaar met Feyenoord? Is alles... Sinds Dikker geweest is, hebben ze totaal geen tegenslag gehad.
Nee, en het was ook... verdedigend ging het gewoon echt goed. Waardoor de marges werden... Waardoor zeg maar de marges voor Berghuis wat groter werden.
Ja.
Omdat dus heel vaak komt Berghuis dan met één of twee acties... Of één of twee, snap je, echt... een goal van assist of wat dan ook, kon hij wedstrijden echt nog kantelen.
Ja.
En ja, dat recept, dan moet je een heel goede verdediging hebben om dat recept echt te kunnen volhouden over anderhalf jaar.
Ze hebben eigenlijk een beetje hetzelfde probleem als AZ achterin.
Ja, terwijl heel ander soorten, heel ander spelende ploegen zijn, toch? Van ja. AZ en Feyenoord vind ik echt... Ik bedoel, ze spelen 4-3 en daar houden de gelijkenissen ongeveer op.
En spelen Nederland inderdaad.
Ja, en dat ze hebben een linksbenige spelmaker op rechts voorin staan.
Ja.
Maar dat ik... Ja, ik ben benieuwd. Mag ik wel even zeggen dat Feyenoord Twente... Ik denk, eerste mini-take van het seizoen... Ik denk dat FC Twente niet slecht is.
Nee, sterker nog.
Want?
Ik, niet alleen Twente en Heerenveen.
Zeker, maar eerst even Twente. Want ze hadden dus 4 jongens uit de eigen jeugd op het veld staan. De linksback, Oosterwolde. Een beetje een moderne voornaam, Landry.
Ja, zou kunnen.
Zoiets. Dat, in elk geval Jalen, volgens mij. Jaden Oosterwolde. Goeie linksback. Of in elk geval...
Tot nu toe.
2 goede wedstrijden gespeeld. Ik bedoel, die penalty... Ik vond het een softe penalty die hij tegenkreeg. Maar in elk geval een gangmaker. In elk geval,
was hij ook degene die daarna ook nog de tackle inzette?
Nee. Dat was... wie was dat? Dat was... Volgens mij dat was volgens mij iemand aan de rechterkant van de verdediging. Dat was een aparte. Maar ja, in elk geval, dat goede linksback. En dat gehele middenveld komt natuurlijk ook uit de eigen jeugd. Want je hebt dus Godfried Roemeratu.
Roemeratu, mooie naam.
We hebben een nieuwe Zeeuw erbij in de Eredivisie. Hè? Want dat is ik had gekeken, hij komt Soeber.
Adrie Koster zal tevreden
zijn.
Ja,
en dan, dat is natuurlijk echt de balanshouder. Dan heb je die Zerouki.
Zerouki, ja.
Die, dat lijkt wel, daar lijkt wel wat in te zitten. En dan had je een jongen waar ik nog nooit van had gehoord. Jesse Bos. De meest vooruitgeschoven pion.
Nee, zeg maar ook niks. 20-jarige jongen is het inderdaad.
Ja. En dan daarvoor heb je een drietal Ajax-afdankertjes. Czerny op rechts, Menig op links. Nou, oké, Menig heeft natuurlijk al bij veel andere clubs gespeeld. En Danilo, die ja, in elk geval had een briljante assist.
Hij doet het goed.
Ja, en ik denk gewoon dat dit ook voor de Scorito-spelers onder onze luisteraars... Twente enorm ondergewaardeerd. Want die zijn ingeschaald als echt een degradatiekandidaat.
Ted van Leeuwen daar nog?
Weet ik eigenlijk niet. Nee, dat was toch met al die...
Volgens mij is hij alweer weg, toch?
Nee, dat was toch heel erg veel tumult dit jaar.
Nee, maar Twente heeft weinig middelen. Dus wat ze doen, jongens huren die een krasje hebben... Of bij hun eigen club nummer 17, 18 zijn. En eigen jeugd dan toch maar. En toch is ze volgens mij alweer...
Maar wie is de echte showboat in deze ploeg? Staat tussen de palen?
Ja, bedoel je Drommel?
Ja, ik vind dat wel de nieuwe Oscar Moens, hoor. Toch? Showkeeper extraordinair.
Nee, hij wordt pas de nieuwe Oscar Moens als je helemaal in een wit tenue gaat keepen.
Hij moet meer moes in zijn haar. Meer moes. Hij wil de haren ervoor,
ja.
Toch?
Ja, maar moet strakker naar achteren,
ja, inderdaad. Er moet meer wit in zijn ensemble. Dat hij dus heel onnodige scheenbeschermers of zo...
En hij moet een 10 of 12 jaar contract tekenen... en daarna ruzie krijgen met hoofdsponsor. Ben je een echte Oscar Moens.
Maar wel, we hebben nu... Toch altijd een beetje heel veel van die keepers, een beetje zoals die Jensen bij Utrecht de afgelopen jaren. Van je hebt heel veel dat je. Je kan ze snel vergeten, de keepers. Dus een echte showboat. Want kijk, Onana vind ik niet echt een showboat, vind ik gewoon een goede keeper.
Maar hem ook toe?
Maar, nou, misschien zo meteen. Want dat is natuurlijk wel tot nu toe. Maar Drommel, ja, hij heeft maniertjes waardoor mensen het soms het tegenstaan. Maar het is wel grappig. We hebben nu 5. Echt acceptabele spelers uit de jeugdopleiding genoemd.
Ja, al Drommel vind ik discutabel, want die kwam volgens mij pas echt bij Jong Twente kwam die erbij. Okay, ja, die heeft heel lang bij de amateurs gezeten.
En ik zag dat hij zijn rookie volgens mij op zijn 16e van Ajax.
Ja.
Volgens mij nog via tussenweg, maar in elk geval die was op zijn 16e bij Ajax weggegaan. Maar alsnog...
Maar zo'n Drommel heeft heel veel shit op het begin van zijn carrière. Maar ja, toen was hij 18 jaar of zo.
Ja.
Die jongen is gewoon stabiel geworden en ik vind het gewoon... Een van de betere keepers van de Eredivisie.
En nu hopen, want het is natuurlijk wel altijd in het nuchtere oosten van het land... zijn ze uiteindelijk toch, omdat het gewoon een grote club is... en die helaas dus door wat financiële fratsen van de mensen bovenin... een enorme opdoffer heeft gekregen. Maar ik hoop dus wel dat deze ploeg een beetje de kans... Want het is natuurlijk wel wat we opnoemen, het is piepjong. En dit gaat natuurlijk een paar keer echt juist falikant mis.
Ja, maar dat kan je toch voor heel veel Eredivisie ploegen zeggen.
Maar ik denk eigenlijk dat bijvoorbeeld, kijk... Heerenveen zou in mijn ogen pas verrassen als die 5e of 6e worden. Terwijl als Twente linkerrijtje eindigt, vind ik dat echt een verrassing. En ik zou dat eigenlijk niet zo raar vinden dat Twente het Willem II van dit seizoen wordt.
Ik heb al heel veel ploegen gezien die ik echt, echt matig vind.
Vertel.
Nee, dat zijn te veel om op te noemen.
Bijvoorbeeld Vitesse, 2 keer gewonnen.
Ja, maar die hebben wel kwaliteit genoeg.
Bijvoorbeeld, ik vind die verdedigend nog wel oké, maar daar wil ik wat meer van zien. Ze spelen dit komend weekend tegen Ajax, ja. Dat wordt wel interessant. Ja, Heracles was natuurlijk dat Sylvester van der Water de beste wedstrijd uit zijn leven speelt op die openingsspeeldag en daarna een transfer probeert te forceren. Een legend. Echt, wat een baas. Want ik bedoel, je hebt flair en je hebt echte flair. Wel mooi om dit te doen, dus na de beste wedstrijd uit je profloopbaan, toch?
Ja, maar dan zie je gewoon, iedereen is een kelderklasse voetballer. Het zit allemaal in ons.
Ja, het is goed, hè? Het is goed dat gewoon dat je dan...
Hey, maar we dwalen ook een beetje te ver af, want we wilden eigenlijk een beetje de top 4 bespreken. Ik wil nog heel even terug naar Feyenoord hebben, voordat we daar naar PSV overgaan. Het probleem is natuurlijk wel, is naar boven gekomen, naar buiten gekomen, dat Berghuis of een afspraak of een clausule in zijn contract hebt, dat hij voor 10, 12 miljoen weg kan.
Ja, en dat
mijn ene vraag is, hoe gaat Feyenoord dat opvangen?
Mm-hmm.
Tweede vraag is, hoe komt het dat Berghuis nog steeds bij Feyenoord zit?
Ja, leeftijd. Omdat hij voor Europese topcompetitiebegrippen, dat hij toch een beetje aan de oude kant is sinds zijn terugkeer van Watford naar Feyenoord.
Ja, maar wat ik bij West Bromwich Albion zie rondlopen, joh. Kom op, nee, dat heeft niks met voetbal te maken.
En bijvoorbeeld, ik denk zelf ook dat als je dan kijkt naar middenmoot Spanje, middenmoot Italië. Subtop Frankrijk. Ik denk echt dat daar bijvoorbeeld Berghuis bij een Saint-Étienne of wat dan ook. Ik denk dat dat echt zou kunnen. Het is natuurlijk wel zo, Berghuis is geen fysieke speler. Dus ploegen die...
Duitsland...
Nee, maar ook ploegen die zeg maar 40, 35% van de tijd de bal hebben. Ja, die zullen inderdaad niet zo snel...
Hij is geen gegenpressing speler.
Nee, die hebben dan liever inderdaad natuurlijk gewoon een atletischer jongen uit de tweede Franse competitie, uit de Franse tweede divisie of championship. Maar... Ik vind het een goede vraag die je stelt. Want ik denk wel van ja, als wij zien wat er voor creatievelingen nog steeds betaald wordt, ook post-corona. Ja, je kan sceptisch zijn over eredivisie-productie, toch? Na alle Vincent Janssens en zo.
En wie weet, gaat hij ook mislukken, maar nog steeds 10 tot 12
dat
miljoen.
Dat niemand het gokje neemt.
Voor heel veel clubs is 10, 12 miljoen euro gewoon prima te betalen, toch?
Ja, benieuwd. Echt benieuwd. Want
heeft hij dan echt zo slecht bij Watford gedaan dat niemand hem niet meer wil in Engeland?
Hij kreeg daar ook weinig kansen, hoor. Want ik heb dat toen een beetje gevolgd. Want dat was ook... Maar in elk geval, laten we voor de Rotterdamse voetbalfans hopen dat dat niet gebeurt. Dat
nou ja, natuurlijk... voor de eredivisie-fans.
Natuurlijk voor Feyenoord. Voor alle ambities van Feyenoord. Als er nu in die slotweken, als Berghuis weggaat, dat is zo vernietigend.
Want ten eerste kunnen ze niet al heel dat bedrag kunnen ze... uitgeven.
Nee.
Ten tweede kan je voor dat bedrag nooit een tweede Berghuis halen.
Nee, dat is natuurlijk het eredivisieprobleem.
Dat is gewoon de doodsteek voor Feyenoord dan nog?
Ja, ik ben benieuwd. Dus het is echt, echt spannend in dat. Ik vind dat eigenlijk een interessantere transfersoop dan al die dure Ajax-jongens.
Hm.
Want ja, dat wist je.
Ja.
Van, ik bedoel, dat Champions League-avontuur van Ajax heeft natuurlijk zo'n impact achtergelaten. Gewoon in de top van de markt. Van dat, ja... Dat alle scoutogen waren gericht natuurlijk. Ja. We waren extra gericht.
Ja, ze kwamen op primetime natuurlijk.
Ja, en daarnaast bijvoorbeeld dat Dest nu. We nemen dit op een dinsdagmiddag. Dus we weten nog niet of het Bayern of Barça wordt. Maar ja,
Bayern.
Zoveel goede tienerbacks zijn er niet in de wereld. Hè?
Nee.
Dus daarom dat mensen nu zeggen van ja, 30 miljoen voor Dest, dat is belachelijk.
Hey, en Bayern wil volgens mij best wel die Noord-Amerikaanse markt veroveren.
Ja, maar
ze hebben dadelijk en een Canadees op links staan. En de Amerikanen op rechts staan.
Ja, en natuurlijk die Noord-Amerikaanse markt... waar Pulisic eerst bij Dortmund en nu Reina. Die zijn natuurlijk heel erg bang... daar het marktaandeel Dortmund te verliezen. Maar ook daarnaast even van... luister, Real Madrid betaalt ook 50 miljoen voor Ferland Mendy... die één seizoen goed was in Frankrijk.
Ja, en dat is toch de Ajax-factor die club wel heeft... en de andere Nederlandse clubs niet.
Ja.
Hey, maar laten we verder naar PSV gaan... want we doen net M-Vogel al even.
Ik vind het tot... daar heb ik al de hele... natuurlijk in die paar vooruitblikkende podcast... die we hebben opgenomen, heb ik dat al gezegd. PSV vind ik by far de interessantste ploeg.
Ja, zijn ook het meest veranderd... ten opzichte van vorig jaar qua speelstijl.
Ja.
En nou ook qua spelers.
Het eerste dat ik van jou wil weten, Jim... want je hebt net een beetje voorbereiding van ze gekeken... een paar wedstrijdjes... En nu twee competitiewedstrijden, die allebei een beetje vreemd verlopen. Natuurlijk even heel kort, zo kut met Robben, hè?
Ja, nee,
echt,
zeker.
Ik heb daar geen...
Ik snap alleen niet waarom mensen dan... Kijk, natuurlijk, de hype die kreeg is overdreven. Maar het is voor een club als Groningen... om een wereldspeler terug te kunnen halen die al gestopt was.
De zevende club van de eredivisie, van de nietige eredivisie... haalt de één na beste Nederlandse voetballer aller tijden terug van zijn pensioen. Ja, no shit dat hype is. Ja.
Van, en dan zie je mensen op social media, zie je
ja, een soort van glunderen.
Ja, dat hij geblesseerd raakt.
En, ja.
Ja, nee, ja, ik ben zo niet.
Zou het niet een beetje jaloezie ook zijn? Van dat
weet ik niet.
Club in Nederland zou toch Robben nog een terugkeer hebben aangeboden?
Ja, en ze moeten zich afvragen, zijn ze moe van de hype of van de speler Robben? Kijk, de hype kan hij zelf niks aan doen, ja, dat hij zo goed was.
Als je van de speler Robben, dan mag je geen voetbal meer kijken.
Precies.
Maar
terug naar PSV.
Ja, ja, wat vind je ervan, Jim?
Ik vind het... ik had ze minder snel verwacht qua opvatting Schmid. Kijk, ja. Natuurlijk gaat nog heel veel fout.
Mm-hmm.
Maar als je al ziet de voorwaartse passing die Rosario alleen al heeft, mm-hmm. die de verdedigers hebben...
Verwarrend dat hij een heel ander kapsel heeft, hè, dit seizoen.
Rosario?
Ja.
Ja, nee, ik, over kapsels kan ik niet meepraten.
Nee, maar dat is dat wat je bent toch altijd van... Dan, je denkt altijd van, hey, van... En dan van, oh, dat is Rosario.
Ja,
dat
heeft natuurlijk ja nou, ik denk meer van, hey, die spelen voetbal heel anders. Hoe kan dat Rosario zijn?
Nou, ik bedoel... Was natuurlijk wel in het eerste van Bonjaar was hij ook wel heel belangrijk.
Maar daarna?
Nee, oké. Okay. Hij was natuurlijk wel een van de mensen op wie het werd gepind. Hè,
ja, en uiteindelijk is het dus, zoals ik het nu zie, lijkt het niet terecht dat hij de zondebok was.
Ja.
Want hij is herboren, hoor. Ik vind hem echt... Kijk, natuurlijk, tweede helft tegen Emmen vond ik hem niet goed. Maar ik zie een hele andere speler. Een speler met ten eerste vertrouwen, en dat is ook wel fijn... Maar zijn passing is ook gewoon echt goed.
Hij wordt toch ook gewoon nog een iemand die er vast bij gaat zitten bij Oranje.
Ja, hij zit in ieder geval weer terug in de voorselectie. Zit,
maar denk
dat
je niet
terecht?
Toch, want het is dus nu bij een volledig fitte Oranje selectie. Heb je de vier controleurs. Heb je dus De Jong, Droon, Prupper en wie is dan de vierde? Vergeet ik een heel misschien wel Strootman alweer.
Ja, Strootman zit er wel altijd bij natuurlijk.
En Gravenberg zal vast een keer een kansje krijgen.
Een vormer zal afgedankt zijn.
Ja, maar Rosario genoeg echt een prima speler.
Ja, zeker.
En leuk voor hem. Wie vallen hier nog meer op? Want ik ben het met je eens. Ik vind dit echt sneller gaan, deze transformatie, dan ik had verwacht.
Ja, Max vind ik een goede aankoop.
Ja,
want dat is wel zoiets, dat was hun grootste pijnpunt vorig jaar. En die hebben ze echt perfect opgelost.
En je hebt nu wel echt meteen een soort van... Je hebt met dat directe balbezitspel wel meteen de teamidentiteit. Want je hebt wel gewoon de twee actiefste backs in aanvallend opzicht in de Eredivisie. Van aan beide flanken.
PSV heeft het goed gedaan om, ongeacht of ze hem wel of niet kunnen betalen, Rodriguez niet meer te nemen,
mm-hmm.
maar Max ervoor terug te nemen. Ja. Die past veel meer in dat profiel wat Roger Schmid van zijn ploeg verwacht.
Maar het is ook grappig, want Max is gewoon al jarenlang... Je hebt bijvoorbeeld bij Hertha heb je Marvin Plattenhardt. En Max speelde de afgelopen jaren bij Augsburg.
Augsburg, ja.
En dat waren dus echt de twee echt flankenspecialisten van de Bundesliga. Dat waren echt van die betrouwbare Bundesliga-backs die extreem aanvallend spelen omdat ze geweldig trap hebben.
Ja. En daardoor neemt hij ook de vrije trappen. Ook redelijk succesvol.
Het zou helemaal niet raar zijn als Max nu zo'n Angelino-achtig seizoen heeft met 15 assists.
Nee, dus zeker niet.
Want dat kan echt natuurlijk. Met al die vuurkracht daarvoor in.
Ja.
Dat kan echt.
Zeker.
En wat vind jij? Wat vind ik lastiger om te beoordelen? Naast Rosario lijkt het nu de keuze. Lijkt voor nu, zeker door de blessure bij Gutierrez, van lijkt... definitief te vallen op Thomas.
Ik denk zelfs bij een fitte Gutierrez dat hij het niet gaat redden, want ik denk dat hij het fysiek niet aan kan. Hij is toch te traag ook aan de bal qua handelingssnelheid. Hij gaat die ruimtes niet kunnen belopen die dubbele pionnen op het middenveld wel moeten doen.
Ja, en wat Neil Petersen, voordat we de studio in gingen voor de opname, van die denkt nog altijd dat Iataren gewoon misschien ook nog naast Rosario komt te spelen. Wij zien dat allebei.
Nee, kijk, hij zei ook van ja, tegen de nummer 15, 16, 17 kan het.
Ja.
Maar ook daar kan je counters tegenaan krijgen. En Iatare heeft nog niet het besef van het omschakelen, van het meeverdedigen. En dat snap ik ook, want hij heeft dat nooit hoeven te doen. Hij is altijd nummer 10 geweest. Op het begin ook een beetje buitenspeler. Van in balbezit, doe lekker wat je wil.
En het verdedigend, je hebt natuurlijk dan Boscagli,
ja.
Nou ja. Dat vind ik dus een van de factoren die tot nu toe alleszins meevalt.
Nee, ja, ten eerste, kijk, je bent natuurlijk de gevestigde namen ben je gewend. Viergever en Baumgartner of Schwab die inmiddels weg is. Dat je die verwacht. Alleen ik denk wel qua... Schmid die kijkt niet naar namen of wat ze hiervoor hebben gepasseerd. Die denkt van, wat heb ik nodig?
Atleten.
Ik heb spelers nodig die ruimtes kunnen verdedigen. Ja. Die door kunnen dekken.
Het zijn natuurlijk allebei jongens die ook als backs hebben gespeeld.
Ja, en het zijn gewoon twee Boskakli is in ieder geval voetbaltechnisch genoeg. En deze is atletisch genoeg. Dus ja. Wat dat betreft complimenteert het ook elkaar.
Ja, en dan gaan we, voordat we naar de ingewikkelde aanvalspuzzel gaan, moeten we het wel even hebben over de negatieve uitblinker. Want
ja,
holy
ja,
shit.
Ja en nee. Kijk, ja, ten eerste, ja, je weet als je een meevoetballende keeper hebt, die maakt sneller.
Maar twee weken op reisje.
Nee, ja, nee. Hey, gigantisch slecht. Maar ik wil ook zeggen, die tweede terugspeelbal was ook gewoon. Jij hebt ook gevoetbald. Als eerste wordt je uitgelegd, nooit op doel terugschieten, altijd ernaast.
Ja, naast de paal.
Ja.
Maar
goed,
wat de fuck is er mis met Oenerstal? Van,
ja, die kan dus gewoon totaal niet meevoetballen.
Nee.
En dat vindt Schmid blijkbaar toch zo belangrijk. Want anders zou ik niet weten waarom die gekomen is. Maar,
nee, maar dat hij ook vanaf dag één meteen dan over Oenerstal en hiërarchie mag heen wippen.
Ja, maar anders haal je hem toch niet?
Nee, dat is wel waar. Dat is wel waar.
Ja.
Maar
je kan het wel mooi in de media verpakken van ja, het wordt een gelijke concurrentiestrijd. Nee, want Mvogo heeft op een voor. In balbezit is het zeg maar je elfde veldspeler.
Ja.
En ik moest zeggen, hij haalde er best wel wat goede ballen uit ook nog.
Nee, maar luister, hij is voor heel veel geld door Leipzig ooit gekocht. Van, hij kan heus wel keepen hoor.
En bij Young Boys deed hij het goed inderdaad. Alleen hij is weinig klemvast, is hij altijd al geweest.
Het is inderdaad, ik moet wel toegeven van, ik ken hem uit zijn Zwitserland tijd, ken ik hem vooral. Het is een goede meevoetballer.
Ja, zeker.
Maar ja, dit is het risico wat je loopt daarbij. Dat je dan
PSV heeft twee tegendoelpunten.
Ja. En dan, maar Jim, want PSV speelt dus onder Schmid 4-2-2-2-2. Nou, gewoon die
wat ze bij Leipzig ook
ja,
gedeeld
dat twee spitssysteem met een soort van aanvallen met twee tienen erachter. En tegen Emmen zagen we Iataren op rechts. Die had niet meer straf. Die had de week ervoor straf.
Deed het weer niet zo goed?
Nee. Gakpo, die tot nu toe effectief is begonnen op links. Gakpo, die vorig seizoen toch wel, ondanks zijn vele aangeboren talent, wel echt de tendens had om onzichtbaar te worden.
Ja.
En dan had je dus nu Noni Madueke startte dit keer naast Malen. Op de plek waar Lammers eerst startte.
Die inmiddels naar Atalanta Bergamo is.
Ja, en dan zagen wij als invallers Mauro en Bruma redelijk vroeg komen voor de vleugelspelers.
En later nog Romero.
En er komt dus nu Erhan bijna naar Ajax Sahavi bij. Jim, er zijn 8 aanvallers die alle 8 willen spelen.
Ja, maar gaat die gebeuren?
Nee, dus dan is natuurlijk de vraag van als we een beetje nadenken van PSV gaat dus 4-4-2 spelen. Je kan dus met 4 aanvallers spelen. Dus je kan ongeveer 6 aanvallers kan je speeltijd geven om ze tevreden te houden.
Ja.
Wie pissen er naast de pot?
Bruma en Romero.
Jij denkt allebei de dure aankopen.
Ja.
Dat is. Dat vind ik nogal wat.
Ja, nee, ja, je kan er van alles van vinden. En ik vind er ook wel wat van. Alleen ik denk wel dat het gaat gebeuren.
Dat is dus wel heel grondig. Hè? Want dan is dus. Heb je met Gutierrez.
Ja, maar zag je Schmid aankopen?
Baumgartel, Romero en Bruma. Als je die alle 4 dus afschrijft, eigenlijk in een half seizoen tijd.
Ja, maar je hebt een selectie gekocht. En daarna pak je een trainer die in principe niet heel goed bij de selectie matcht.
Nee, ja, dat is waar.
Dan verwacht je dat er spelers weggaan.
Want kijk,
Dat verlies moet PSV nou ook maar gewoon nemen. Want je moet nou wel gewoon all the way richting Roger Schmid gaan.
Ja, nee, dat is waar. En in mijn ogen is er 1 iemand die. Van deze 8 is er 1 onomstreden. Ik denk dat Donja Malen, mits fit, de beste aanvaller in de Eredivisie is.
Ja.
Misschien wel de beste speler in de Eredivisie. Als je, het ligt er een beetje aan hoe je doelpunten waardeert. Maar
ja, die eer wil ik nog steeds wel een Daily Blind toekennen.
Nee, fair enough. Oké, fair enough.
Maar nee, maar Malen, daar staat geen discussie over. Die
toch,
die gozer is gewoon heel goed.
Fit, de kandidaat voor de topscorerstitel. Gakpo is wel een goede meeverdediger als aanvaller.
Ja, en heeft gigantisch rendement. Dus ja, je hebt geen reden om hem naast te zetten.
En is voor een buitenspeler, voor een jongen op de technische positie, vrij lang en fysiek.
Ja.
Iataren, ish.
Is ook lang.
In Madurodam. Ja. Maar even serieus, dat Iataren heeft al het talent van de wereld.
Zeker.
Maar om hem inderdaad nu al een soort van Memphis Depay of Hakim Ziyech-achtige status te geven, vind ik nog.
Doet Roger Schmid ook totaal niet?
Nee.
Dus dat doet hij goed?
Dat vind ik wel knap. Want dat was natuurlijk onder de vorige trainer, was natuurlijk de doorontwikkeling van Iataren. Was ongeveer prioriteit nummer 1 in de club.
Laat ik vooropstellen, Jordi Amali, die gaf het laatst bij FC Afkikker, gaf hij het ook al goed aan. Die jongen heeft wel een verschrikkelijk rotjaar meegemaakt.
Ja.
Heeft natuurlijk zijn vader verloren.
Zeker.
Dat komt niet in de koude kleren zitten, kan ik uit ervaring vertellen.
Ja.
Dus daar moeten we zeker rekening mee houden. Die jongen is nog
hij is
18. Hartstikke jong. Aan alle kanten hoort hij hoe goed hij is.
Hoeveel mensen van hem verwachten.
Marokko wil hem, Nederland wil hem. Er wordt nou een foto van hem gemaakt op de bank bij Nederland van een momentopname. Dat wordt 1000 keer uitvergroot. Iedereen heeft er zijn eigen verhaal bij. Terwijl het misschien een moment later zat hij alweer lachend. Wordt die foto geplaatst, hoor je er niks over.
Ja.
Dus dat wil ik even sowieso even
maar
over zeggen.
Maar het is heel veel druk voor een...
Ja, tuurlijk.
Want bijvoorbeeld, als we even kijken naar bij Ajax, de grote concurrent. Van als we kijken wat daar dan het toptalent uit die generatie is, Gravenberg. En normaal gesproken, Ajax zijn natuurlijk de koningen van zijn natuurlijk drama queen FC normaal gesproken. Maar als je het verschil in druk kijkt op Gravenberg ten opzichte van Iataren. Iataren ligt onder hun 5 keer zo sterk vergrootglas.
Ja, maar PSV heeft over het algemeen natuurlijk minder pareltjes op de lange termijn gehad dan Ajax. Ja. Dus nu hebben ze er weer één. Dan wil ze natuurlijk
maar
ook dat...
Maar dus, ze hebben er eigenlijk wel meer. Maar wat toch wat... Ja,
ja Malen, Madueke ook en Malen wel. Ja. Maar Iataren is wel een kind van de hetgang natuurlijk, hè?
Maar oké, dus dan hebben we dus... Iataren, wij denken dat misschien een wat moeizamer jaar wordt dan er misschien...
Ja, volgens mij heb ik het in een van de vorige podcasts heb ik het volgens mij gezegd. Pin me er niet op vast. Mijn geheugen is soms heel goed, soms niet. Maar ik zie ook geen rol waarin hij echt kan... excelleren in het systeem hoe Roker Schmid wil spelen.
Nou ja, rechts aan de binnenkant met Dumfries die er overheen komt en dan veel beweging voor hem. Van, ja. Op zich is dat wel de positie die je ook vorig jaar voor hem zou hebben bedacht.
Ja, dat zou kunnen. Alleen dan vind ik het
Kijk, het is geen echte buitenspeler.
Nee,
Het is wat we een klassieke
en daarom
10.
In een 4-3-3 zou ik hem prima als inzakkende speler zou ik hem prima doen. Maar met dit systeem wordt er toch van je buitenspelers nog net iets anders gevraagd.
Ja.
Iets meer verdedigende arbeid ook nog.
Ja.
Omdat je er maar 2 in het midden hebt staan.
Ja.
En dat zie ik toch niet gebeuren bij Iataren. En wat ook niet gek is, want hij heeft het nooit hoeven te doen.
Maar hij eindigt het seizoen nog wel gewoon als basisspeler, denk ik.
Ik hoop het, maar het zou me niet verbazen als het niet zo is.
Ja, want eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, het andere tienertalent, want daar spat het wel van. Bij Manueke spat het er echt vanaf.
Ja,
talent. Want het zeker, is super wilsvallig natuurlijk.
Zeker, maar hij kan ook nog inderdaad daar 4 klote wedstrijden spelen.
Ja, maar hij doet wel dingen die heel veel tienertalenten niet kunnen. Van hij is wel heel dynamisch.
En waarom krijgen deze jongens geen kans in Engeland?
Het is
Sancho, Bellingham.
Het blijft zo weird.
Madueke.
Zo raar. Maar ja, in elk geval...
Marcus Edwards in Portugal.
Maar we benoemen nu de 4e spelen. Terwijl, ja, ik vind het voor de 3 jongens die invielen tegen Emmen. Dus Mauro, Bruma, Romero en Zahavi. Ja, die is 33. Heeft in Israël en China oneindig veel gescoord. Maar ja...
Is een goede afmaker.
Eerst eens, precies, maar eerst eens zien of hij in dit redelijk complexe systeem... of hij überhaupt een basisspeler is. Snap je dat je dan 90 minuten van zo'n jongen op aan kan? In een...
En of de verwachtingen niet te hoog zijn. Want nee, ik heb overal gelezen, topscoorde dit, topscoorde dat.
Terwijl jij en ik zijn allebei natuurlijk sterk van mening. Dat Malen is van... Het is ook natuurlijk nog even de vraag of Zahavi-Malen... of dat wel een kloppend duo is.
Ja.
Want dat is bij spitsenduo's natuurlijk altijd een beetje...
Je moet elkaar aan kunnen vullen.
Ja.
En ja, dat weet ik nog niet.
Ja, in elk geval, ik ben benieuwd. Ik vind 8 aanvallers die speeltijd eisen, veel.
Ja, Mauro is...
Niet, Mauro was vorig jaar bij, zeg maar, in de middenmoot de getalenteerdste speler in de divisie.
Al moet ik wel zeggen, kijk, bij Mauro kan ik het qua verdedigende arbeid... kan ik hem nog wel op die middenveldpositie zien in het centrum. Dus dat heeft hij voor ten opzichte van de rest. Maar een Romero en een Bruma... En Bruma heeft het al bij Leipzig niet laten zien wat soort gelijk speelt... Romero kampt altijd met pijntjes, met blessures. In een ultrafitte team van Schmid gaat dat een probleem worden. Ik denk echt dat die twee gewoon kind van de rekening gaan worden.
Ja.
Ja, en dan kost het geld.
Nog even over PSV Emmen, hè?
Ja.
Die Sergio Peña. Wat een speler.
Ja, maar... Ja.
Waarom speelt hij bij Emmen?
Ja, goeie. Ja, aan de andere kant... Mooi toch dat hij bij Emmen speelt?
Zeker, en wij zijn vol... De voetbalpodcast is officieel Team Easy Toys... Kom op. Wat is nou weer kinderachtig gedoe?
Ja, nee, maar je ziet het ook. Ze hebben Heineken als sponsor, de KNVB. Ze hebben
Toto.
Ze hebben die ING, wat nou met Abramovic zijn witwaspraktijken naar voren komt. Ja, hoeveel boter heb je dan op je hoofd? Ik bedoel, zonder coronacrisis hadden al heel veel clubs het moeilijk. En nou gaat de KNVB even dit zeggen van, ja, luister eens. Ja, ik vind het onbegrijpelijk.
Ja.
Maar volgens mij vond iedereen het onbegrijpelijk, hoor.
Op een ander schaalniveau dan Twente. Maar Emmen is een ploeg die, ondanks dat ze 0 punten hebben, denk ik dat de ploeg is die best oké is. Ja,
toch hadden ze Sergio Pat goed kunnen gebruiken.
Ja.
Dat zou toch een power move geweest zijn?
Ja, zeker. Maar een goede keeper kan elke club gebruiken. Maar ik zie in Emmen wederom dit jaar, ondanks het budget, zie ik wederom hier geen degradatiekandidaat in.
Nee.
Dat er zijn genoeg slechte ploegen in Nederland. En dit is volgens mij niet eentje van.
Nee, dat denk ik ook.
Het
seizoen is nog lang.
Ja. Ajax is nog steeds jouw topfavoriet voor de titel?
Ja. Lijkt mij wel.
Ja.
Ondanks dat ze volgens mij van de topclubs de meeste bepalende spelers hebben verloren.
Ziyech, Van de Beek, Dest. Wie hebben we nog meer?
Ja, Dest heb je. Mazraoui, Dest is om het even dus natuurlijk.
Twee sterspelers en een halve basisspeler.
Ja.
En dan gaan nog weg. Misschien Taljevico, misschien Onana.
Ja. Maar goed, laten we alleen. Kijk, misschien, dat weet niemand. Ja. Maar een Van de Beek en Ziyech zijn toch wel beslissende spelers.
Maar het zijn er wel geen directe vervangers. Maar natuurlijk de gehele voorbereiding en nu ook in die wedstrijdjes.
Anthony en Kudus?
Ja.
Wil je daar naartoe?
Ja, ze zijn wel eens minder binnengekomen bij Ajax, hè?
Ja, zeker, maar gaan ze dit ook op de lange termijn volhouden?
Ik denk Anthony dat een redelijk veilig gokje is.
Ja, sowieso. En die heeft zijn nationaliteit ook mee, hè? Brazilianen liggen altijd goed in de markt, aanvallende Brazilianen.
Ja, maar ik denk dat je niet meteen aan doorverkopen moet denken aan een speler waar je 20 miljoen voor neerlegt. Het is toch de bedoeling dat hij 3 of 4 seizoenen de ster gaat zijn bij Ajax?
Ja, het probleem is als je 1 jaar heel erg de ster bent, ben je weg.
Ja, dat is waar. Dus dan kan je beter inderdaad de Neres. Voor Ajax-fans is de Neres-route dan misschien handiger. Hè?
Rustig beginnen. Een beetje geblesseerd raken ook nog.
Maar. En Kudus was natuurlijk. Ja, zij het tegen RKC.
Ja. En met 11 man deze keer ook natuurlijk.
Ja. Kudus, uitstekend debuut. En hij was ook al in de voorbereiding. Ja, het was ook die wedstrijd was tegen Wolfsberger, waar hij toen officieus debuteerde. Hij heeft wel heel specifieke talenten. Het is wel. De kwaliteiten vrijkomen en de bal kunnen aannemen,
ja,
die beheerst hij.
En altijd versnellen en temporiseren wanneer het moet, beide. Ja. Qua keuzes maken is hij voor een jonge speler al zo volwassen.
Ja, maar ik denk wel, 1 ding, hij kan alleen maar spelen op die plek van Gravenberg waar hij nu speelde, op 8, of als een van de 2 zessen, hoe je het wil noemen. Daar kan hij alleen maar spelen als Alvarez of Martinez de andere is. Hè?
Ja, en ik heb jouw stuk gelezen over Alvarez en ik ben het er niet helemaal mee eens, want ik ben geen
Alvarez. Voor de luisteraar, ik heb Alvarez in het Parool volgens mij 1 week geleden. Dus ik heb hem verdedigd.
Ja,
ik denk dat je
iets wat hij zelf niet doet.
Nou ja, ik denk dat je zeker in een ploeg zoals Ajax, waar iedereen aan aanvallen denkt en iedereen technisch is en iedereen klein en licht is.
Kan ik je helemaal in volgen? Absoluut.
Moet je een tegenwicht hebben? Moet je een Gabi Martinez hebben?
Probleem is alleen, zijn defensieve opstelling vind ik niet goed. Hij staat vaak nog hoger dan Kudus.
Ja, tegen RKC was het, maar ja, dat is wel tegen RKC.
Ja, maar ook hoger dan Gravenberg tegen Sparta. En dat is het probleem. Kijk, als jij nou een snelheidswonder was of een pressiewonder, prima. Want hoe hoger je op het veld staat om de bal te veroveren, hoe beter het is. Maar die jongen kan niet omschakelen.
Wat is bij Ajax? Bij Ajax is het echt, dit is de nieuwe veldman. Van de meningen zijn 50-50 gespleten over deze jongen. Of misschien wel, ik denk nog wel
ik
meer
denk,
in het.
Ik denk meer naar niet dan wel.
Meer naar niet naar de
wel. En ik zit ook in
wie,
het kamp.
Wie zijn de basisspelers bij PSV en Feyenoord? Waar dit is Gakpo dat bij PSV?
Nee, jongen, dat is de lieveling, dat is de Eindhovenaar.
Wie is het dan wel? Rosario?
Was het vorig jaar wel, ja? En Hendricks misschien nog?
En wie is het bij Feyenoord, waar men dan heel erg 50-50 over is verdeeld?
Ja, nou zal het wel Linssen zijn, denk ik, al.
Ja, of de spits. Ja, ik denk, oh ja, Jurgensen misschien wel gewoon, toch?
Nee, toch. Ja, lijkt me niet.
Toen eenmaal,
of Bottergien.
Zou kunnen.
Ja.
Maar bij Ajax is dus, het is wel het Ajax-publiek.
Kijk, laat zeggen.
Duidelijk. En jij bent Ajax-influencer.
Ik ben geen influencer, want ik doe nog steeds mee.
Jij doet nog steeds mee?
Ja.
Oh, leuk.
Echt.
Ja, gelukkig. Dan doet de voetbalpodcast nog steeds mee. Als jij niet had meegedaan, nou.
Nee.
Dan was ik nee. Maar Ja, het is wel grappig. Ze hebben er wel altijd eentje nodig, hè?
Nee, ja, tuurlijk. Maar bij Veldman begreep ik dat veel minder dan bij Alvarez. Maar misschien komt het ook omdat ik bij Veldman in het jaarkamp zat. En Alvarez in Nekamp, zo eerlijk moet ik ook wel zijn. Maar ik zie zijn toegevoegde waarde positioneel nog niet voor iemand die totaal niks met de bal kan.
En qua atletisch vermogen en lengte?
Ja, lengte.
Je hebt naast Schuurs heb je helemaal niemand met lengte in die ploeg.
Absoluut, lengte wel, maar qua atletisch vermogen is prima. Maar als je een motoriek van Bambi hebt, hij hapt altijd te snel. Hij ligt altijd op de grond, zet zijn tackles te laat in. Hij draait niet goed om zijn as. Hij is traag met omschakelen. Sam, ik zie het gewoon niet. Echt niet.
Volgens mij gaan we het komend seizoen nog veel minuten aan hem besteden. Even voordat we naar een beetje het verhaal wat in onze ogen bij Ajax speelt gaat. Van een beetje toch wel voorin. Achterin, dat is wel geruisloos gegaan, hè? Dat Per Schuurs.
Ja, volgens mij hoor je op een enkeling naar niemand meer over Schuurs vallen.
Ja.
Want het en is heeft gewoon hij ook zelf verdiend?
Ja, en natuurlijk is het de vraag, hè, want het is een voorbereiding geweest tegen de midden, waar Ajax tegen de gehele middenmoot van Duitsland speelde. Ja,
en Bogarde, hè?
Wat?
Van Bogarde mocht hij niet meer lachen in het veld.
Winston Bogarde, wat een legend.
Ja, ik lach ook niet meer nu, hè?
Oh, sorry. Ja, normaal ben je best wel lachen, Becky.
Ja, maar ik heb advies gekregen niet meer te lachen.
Ik vind het intimiderend, Jim. Oké. Ik hou er zelf dan maar voor twee de mood in. Maar ja, en ook natuurlijk in de competitie speel je tegen Sparta en RKC. Sparta trouwens wederom ook een ploeg waarvan ik denk, oh, dat staat echt best prima voor Eredivisie begrepen.
Ja, zolang ze de bal niet hoeven te hebben.
Ja.
Maar ja, tegen je concurrenten zal dat toch wel moeten.
Wel,
ze hebben tegen Ajax niks gecreëerd,
het
joh.
Het thema in deze podcast is wel dat we nu weer de Eredivisie weer aan het herontdekken zijn. Van waarom speelt hij daar nog? Bij Sparta heb je een echt klassieke Abdou Harawi. Die moet naar een grotere club.
Ja, Groningen wil hem hebben, hè?
Maar dat vind ik echt al best wel nog een bescheiden stap. Ik heb
Zie je bij de top 4?
Nou, bijvoorbeeld als je Harui Diemers, wie kies je?
Wie is goedkoper?
Jimmy.
Ja, maar dat is toch wat Feyenoord heeft?
Oké.
Ja.
Ja, goede speler. Echt goede speler.
Absoluut.
Echte techniek.
Hey, maar even nog naar de keus van Ajax. Schuurs heeft zich helemaal aangepast, prima.
Top.
Ja,
ooit top.
Proberen.
Ja, en we kregen al glimpsen in de voorbereiding dat er met Divine Ranch een redelijk aardig talent weer op staat aan te komen.
Kan uiteindelijk wel het voordeel hebben dat hij op meerdere posities kan. Kan ook zijn valkuil zijn.
Ja.
Dat hij nergens zich op goed kan ontwikkelen.
Maar bij Ajax is het dus nu, want eigenlijk net zoals in de voorbereiding, het is dus in de eerste competitiewedstrijden telkens Tadić op links,
ja.
Promes op 10,
ja.
Anthony rechts, Labiat spits,
ja.
Neres Banky.
Ja.
Hey.
Neres nog niet helemaal fit.
Oké.
Okay. Is een grote nuance.
Oké, maar is al een tijdje, deed alweer een tijd mee.
Denk jij echt dat een... Kijk, ik weet wat je daar gaat zeggen en ik laat het je ook gewoon zeggen. Prima. Maar denk jij echt dat een Labiat, ondanks zijn goede voorbereiding, dat hij hoger in de pickorde staat bij een Ten Hag die hem de jaren daarvoor gewoon stelselmatig heeft genegeerd dan Neres?
Nee, dat denk ik niet. Maar allereerst, Tadić een heel seizoen lang en Ajax gaat weer ook in Europa meedoen, ook in de beker meedoen. Dus 45, 50 wedstrijden.
Ja, zeker.
Je kan Tadić niet weer elke minuut laten maken en dan hem vooral als spits gebruiken. Want Tadić moet dan zoveel meters maken en zoveel ballen hoog houden.
Maar we hebben het nou over Sparta en RKC die ze hebben gehad, hè?
Ja.
Na de winterstop krijgen ze de toppers. Staat Labiat er dan nog in?
Ik denk het niet. Ik denk dat Neres op links speelt en Tadić in de spits.
Dan zijn we er toch al een beetje.
Ik denk wel dat de optie, bijvoorbeeld, zou het heel raar zijn dat nu Donny van de Beek vertrokken is en Ziyech vertrokken is. Je haalt met Kudus er eentje bij die ook in die aanvallende middenveldslinie kan spelen, maar dus ook als controleurs gehaald. Zou het niet kunnen dat als Ajax nog een speler haalt, dat misschien gewoon een echte spits is? Want ik denk namelijk...
Nee, want dan hadden ze Zahavi wel gehaald.
Ja, er lopen toch meer spitsen op de wereld rond.
Maar niet zoals Sahavi, zoals die gescoord heeft in Israël en China.
Oké, maar even grapjes tezijde. Want er zijn natuurlijk echt wel argumenten te maken waarom je Tadić op links wil hebben.
Ja, en er zijn ook argumenten te maken waarom Ajax geen spits wil.
Nee, dat is wel waar.
Je hebt Traoré, die ze bij Ajax als groot talent is gehaald. Daarachter nog Brobbey.
Ja.
Die is ook als groot talent is gehaald. En je hebt Huntelaar nog.
Brobbey is dan bekend als Brobbey is omdat hij zo groot was. En Lassina Traoré is er deze zomer echt...
Die is doorgegaan voor de koelkast.
Die is keer twee gegaan, ja. Over Brobbey heen.
Ja, ik weet nog niet heel goed wat ik ervan moet vinden.
Ja, het is een lastig talent om te evalueren. Want hij heeft echt talent.
Zeker, alleen hij heeft af en toe inderdaad nog kijk, ik kan niet weten hoe hij zich voelt. Maar hij lijkt mij nog echt last te hebben van hoe zijn nieuwe lichaam is.
Ja, maar... Ja,
maar je hebt Huntelaar ook nog, hè?
Maar om even terug te gaan naar de... Want dat is alweer, dat zijn al de B-opties of de C-opties.
Nee, maar hoeveel spelers hebben we nou al genoemd die in de spits kunnen?
Zeker. Maar denk jij bijvoorbeeld niet dat een linie met Anthony, Promes, Neres... dat een beetje te veel van hetzelfde is?
Ja.
Want Tadic is natuurlijk een heel doelmatige linksbuiten.
Ja, maar...
Gewoon een heel iemand die heel functioneel speelt altijd.
Maar, kijk, weet je wat het is? Een Promes is wat minder van de kaatsen, van de openingen. Al kan die het wel, want hoe uiteindelijk volgens mij het afgekeurde doelpunt nog erdoor kwam daar ook door. Maar je gaat het anders invullen dan met Sieg en dan met Van der Beek. En ik denk juist met een Tadic in het midden... En dat je dan de buitenspelers en de nummer 10 wat vrijere rol geeft... om Tadic heen, dat dat juist heel goed gaat werken.
Ja. Dus zit er bij Ajax een kandidaat voor de topscorerstitel bij? Met zoveel verschillende aanvallers?
Nee, omdat ze inderdaad veel gaan wisselen... veel scorend vermogen bij alle spelers hebben.
Ik denk dat Labiat ook, als hij weer op de bank belandt... dat hij gaandeweg het seizoen nog steeds minuten... Want hij is... Heel nuttig voor die andere jongens eromheen.
Ik vind het echt een teamvoetballer geworden.
Ja.
Als je ook ziet hoe hij weer die voorzet geeft vanuit schuin voor het doel. Ja, dat zijn toch gewoon dat hij overzicht heeft. Kijk, het gaat af en toe nog wel iets te snel voor hem. Hij zal geen topspeler bij Ajax zijn. Maar ik heb hem er nog steeds gewoon heel graag bij.
En Promes op 10? Hoe vind je dat ten opzichte van als linksbuiten?
Ja, haat-liefdeverhouding. Ik vind het hem niet zo slecht doen als sommige mensen dat hem vinden. Maar ik denk dat het nog wel beter kan.
Ja. Want het is namelijk wel zo natuurlijk, je zag dat in de wat serieuzere wedstrijd van Ajax in voorbereiding hè, tegen Salzburg. Van Promes heeft een extra versnelling nog. Hè? Dat zie je ook wel eens bij Oranje. En Promes, kijk, dat Promes bij Ajax speelt en niet in de Premier League top is wel dat hij heeft ook wel eens de neiging 30 minuten in een wedstrijd te verdwijnen. Van dat ja. Is gewoon zo.
Maar goed, dat had Van der Beek ook wel eens.
Ja, in een ander opzicht, maar inderdaad. Ja. En daarom speelt hij op zijn... piekleeftijd nu in de top Eredivisie, waar hij een heel belangrijke speler is. Maar ik ben bijvoorbeeld benieuwd... Ik denk namelijk dat als er één speler bij Ajax is die dit seizoen 25 doelpunten kan maken, dat hij het is. Ik bedoel, Tadic
vanuit de teampositie dan?
Ja, als Tadic op links. Kijk, als Tadic in de spits speelt, gaat Tadic veel scoren. Maar ik denk dus bijvoorbeeld dat als dat gaat lopen... Van als die patronen eenmaal werken voorin, denk ik dat hij de voornaamste doelpuntenbron... Ze gaan allemaal natuurlijk, ik bedoel, die Anthony en de rest en zo maar op. Maar ik denk echt dat dat nog steeds... Dat er eentje is die moet klikken. Hetzelfde als dat bij PSV zit te wachten op wie het koppeltje gaat vormen met Malen.
Ja.
Van dat zijn van die dingen die moeten...
Maar soms valt door toeval, door blessures, door schorsingen, valt een puzzel samen en...
Ja, want bij Ajax
en komen ze misschien dadelijk wel beide met een oplossing waar we beide niet eens aan hebben gedacht.
Want vorig seizoen duurde het eigenlijk tot aan, wat was het, eind november? Ja. Dat Martinez van de Beek het middenveldskoppel werd.
Ja.
Ik ben benieuwd of dat dit jaar ook weer zo lang duurt.
Maar goed, Ajax heeft het voordeel ten opzichte van een PSV en AZ. Ze hoeven niet al vroeg in het seizoen te pieken, want ze hebben geen voorrondes. Dus ja. dat is gewoon een heel groot voordeel.
En... zie jij nog een heb jij nog een mooie rechtsback op het oog voor Amsterdam?
Nee, ik heb geen idee.
Ik ben ook benieuwd. Ik ben benieuwd wat er...
Ja, en ook een linksback zoals daar ook wel halen, mocht Tarja Vico nog weggaan.
Ja, dus... want het lijkt mij wel toch dat als Tarja Vico weggaat, is zelfs met een nieuwe linksback erbij, is toch, neem ik aan, Martinez de eerste optie.
Ja, en ik denk dat ze nog steeds gaan kijken hoe Salahedin uiteindelijk van zijn blessure terugkomt en het op het profniveau, hoe die het aankan. Want die jongen is wel heel erg talentvol en daar heeft Ajax een goed gevoel bij. Alleen ja, hoe is de stap van junioren naar senioren? Helemaal met een achterstand door die blessure. Ja. Dus ja, je komt weer op het duistere dilemma. Investeren voor nu omdat het niveau zo hoog is. Of investeren in de toekomst omdat hij de potentie heeft. Is lastig.
Ja.
Hey, maar wat ik in ieder geval lekker vind is de Eredivisie is weer begonnen, man.
Ja, joh.
Ik kijk veel voetbal, maar... Ja, de Eredivisie is...
Ik voel toch wel een weirde verbondenheid. Bijvoorbeeld dat ik dan weer Peña zag voetballen. Of Haroui. Ik dacht van, tering, ik heb jullie eigenlijk heel erg gemist.
Ja.
Ik kijk
nog steeds liever Emmen VVV. Dan een middenmotor in de Bundesliga, ja, nee, de Premier League, een Serie A.
Dat dit het seizoen wordt dat het allemaal gaat... Dat alle puzzelstukjes op de plek gaan vallen voor Aydin Rustic of zo. Van dat zijn,
ja, maar die gaat waarschijnlijk nog naar Duitsland toe, hè?
Nou, weet ik. Maar in elk geval, dat zijn toch van die dingen die... Die, gewoon, dat is leuk aan je eigen competitie. Van dat je dat soort verhaallijnen
tuurlijk.
Ook hebt.
Ja.
En dat je dus ook weet, nou, van, nou, als Utrecht een keer punt verliezen heeft, dat je denkt, nou, gaan we zo meteen eens even kijken wat El Llorona afgelopen...
Welke teksten die heeft. Hij heeft geen tekengeld ontvangen.
Geen tekengeld.
Het is een beetje de nieuwe de Berghuis van, weet je hoeveel ik heb ingeleverd om hier bij Feyenoord te mogen voetballen?
Wist je dat hij had ingeleverd om bij Feyenoord te mogen voetballen in het titeljaar?
Nee, wist ik niet.
Oh, oké. Okay.
Maar dat vind ik wel geknapt van hem.
Hij heeft het er nooit over.
Dus... Net zoals dat Elia het nooit over zijn tekengeld heeft, want dat heeft hij niet ontvangen. Hey, we hebben de Eredivisie nou in ieder geval weer in het begin besproken. De top 4 hebben we meegepakt, een beetje Twente. Ja, buitenland.
Ik ben boos, Jim.
Ja, oké. Okay. Laten we het kort houden, want ja. ik heb niet graag een boze Sam hier voor me. Vertel.
Ja, kijk. Tottenham Hotspur kwam deze week terug. 1-0 achterstand. Won uiteindelijk met 5-2.
Tegen Southampton. Southampton.
Ja, vijf doelpunten op rij waren ze. Son scoorde 4 keer op rij. 4 keer op aangeven van Kane. Kane scoorde op aangeven van Son.
Ja.
Kane speelt spits.
Ja.
Son is linksbuiten.
Ja.
Dele Alli is een goede nummer 10.
Wie?
Dele Alli.
Die ken ik niet. Zat hij bij de selectie?
Dele Alli.
Oké.
Okay. Goede nummer 10. Dan komt er nu een nieuw rechtsbuiten naar Tottenham Hotspur. Een oude bekende. Gareth Bale. En je hebt ook nog Lucas Moura.
Ja.
Maar wie piste dan naast de pot?
Stevie?
Steven Bergwijn. Dit is echt heel erg stom. Dit was een van mijn favoriete Eredivisie-spelers in jaren tijd.
Maar vergeet niet...
Hij deed het goed vorig seizoen bij Tottenham.
Zeker, helemaal omdat de wintertransfer is. Maar dat is altijd lastig.
Die Premier League willekeur met dat geld, man. Dat is zo echt.
Terwijl
zo
eigenlijk Levy, de voorzitter van Spurs, geeft normaal niet heel veel geld uit. Maar wat het ook is, ik liet je even een paar keer Dele Alli herhalen. Die is natuurlijk een beetje uit de gratie bij Mourinho gevallen nu.
Ja.
Plus het feit, ik weet niet of het gerucht waar was, maar ik zag berichten over Paris Saint-Germain die Dele Alli wil hebben.
Ja, nou ja, ik bedoel, ik ben benieuwd, maar...
Lijkt me een logisch gerucht.
Maar het is in ieder geval wel balen, want het is voor het Nederlands elftal echt heel belangrijk dat Bergwijn zich doorontwikkelt.
Zeker.
Want dat is de nummer 1 kandidaat om naast Depay een echt consistente topaanvaller te worden in Nederland. Malen kan het, snap je, op de lange termijn.
Bodou,
Stengs en Iataren misschien, van dat weet je al. Maar als je er toch nog eentje...
Bergwijn was de next in line van die jonge vleugelspelers.
Ja, als je er eentje richting het niveau de Memphis wil hebben,
ja,
dan was dit de kandidaat. En dat is natuurlijk wel echt... Het zou echt kut met peren zijn als hij nu een jaar...
Want daarachter heb je een Danjuma of een Dilrosun.
Ja, dat gat is gigantisch.
En Bergwijn is toch nog wel even wat klassers beter, toch?
Ja, nee, het gat is gigantisch met wat er daar... En echt frustrerend. Het zou echt frustrerend zijn als hij een jaar op de bank plant. Dat hij het moet doen met League Cup.
Maar het zou toch gewoon typisch Premier League zijn?
Het zou typisch Premier League zijn.
Wat een beleid ze daar ook voeren van... Oké, we geven 30 miljoen aan je uit. Ja, 2 wedstrijden niet goed. Oké, volgende 40 miljoen. Kom maar.
Ja.
Ja, maar dat krijg je als je zoveel tv-geld krijgt. Je hoeft geen beleid te maken, want je hebt toch geld.
Ja.
Daarom vind ik Premier League-wedstrijden altijd zo overreden, omdat tactisch gewoon niks voorstelt. Er zijn goede spelers op papier, of nog niet eens. En doe maar wat.
Ja, het is echt een beetje jammer. Maar er was ook iets leuks. Dat was dat de transfer waarvan je wist dat het de toptransfer zou worden, bleek ook de toptransfer. Leroy Sané...
De goede club wordt nog beter.
Zette zijn oud werkgever Schalke even in de fik bij zijn Bayern debuut. Ik vind het echt zo cool dat Sané en Nabri die rugnummers van Robben en Ribéry hebben overgenomen.
Ja.
En dan vervolgens met z'n tweeën, nou, echt
die kunnen ook
een show
gewoon, die kunnen ook gewoon nog jaren vooruit, hè?
Maar dit was 8-0. En met een beetje pech was het nog erger voor Schalke geweest.
Ja.
Want dit was echt...
Ja. Wordt de Bundesliga nog wel leuk om naar te kijken? Aankomend
jaar. Het leuke was dus dat ik nog die dag van een goede Duitse journalist, dat ik nog een heel genuanceerd artikel gelezen van, er zijn wel een paar haarscheurtjes in het Bayern te vinden, hoor. Van, ze zijn nu echt niet meteen favoriet voor elke competitie waar ze meedoen. En dan 24 uur later kreeg je dit als eerste wedstrijd sinds die... Ja, jezus.
Is er ooit een ploeg zo goed uit een pandemie gekomen? Ik weet hoe het in de jaren 1800 met de pest was en zo, daar niet van.
Nee, want inderdaad, dat toen de kaatsmal spelers in... Had het gedacht? Dus, Leroy Sané blijft toch een topvoetballer.
Ja, maar kijk, als hij niet geblesseerd is, is hij toch ook gewoon een topvoetballer.
Superster.
Ja.
Superster. Het is...
Weer eentje hij is ook echt opgeleid door Schalke, toch?
Ja.
Een van de zoveel die uiteindelijk niet bij Schalke de ster wordt, maar gewoon al daarvoor verkocht is. En uiteindelijk zijn oude werkgever
bij. Dat rijtje, man. Ja. We hebben het dan over... Goretzka kwam van Bochum. Ja. Maar we hebben het over Draxler, Özil.
Neuer. Maar Neuer heeft natuurlijk best wel lang gekiept nog. Dat nog wel.
Ja, jezus.
Maar ja, dat komt best wel wat Duits talent vandaan.
Ja.
En dan eigenlijk al zo wanstaltig spelen, jaren al. Op dat ene jaartje van Tedesco na.
Verliezen hun enige goede speler, die Amerikaan, McKennie. Ja. Gaan naar Juve.
Is al naar Juve.
Ja. Ja.
Maar de Bundesliga wordt gewoon leuk voor de strijd voor de tweede plaats.
Nou, dat Dortmund heeft dus nu weer een wonderkind erbij met die Bellingham.
Bellingham,
ja. Die heb ik in de voorbereiding een paar dingen zien doen. Holy shit, wat een voetballer.
Maar het is toch hartstikke slim. Kijk, net zoals dat de spelers uit Frankrijk worden gehaald uit de lagere divisies. Ook de Engelsen, die worden zoveel waard vanwege die homegrown rule. Je leidt ze op tot goede voetballers. Net als een Madueke nou. Die gaat daar ook voor miljoenen de overstap maken terug, hoor.
Ja. Want zo'n Bellingham, we zien het toch alweer aankomen dat hij voor een Pogba-achtig bedrag dan naar een van de Manchesters gaat.
Tuurlijk, ja. Eerst Sancho, die wordt daar voor 120 miljoen verkocht.
Ja.
Staat Bellingham alweer klaar. Nou, een jaartje goed spelen, 90 miljoen, klaar.
Ja.
Dat is toch gewoon beleid?
Ja.
En wat er in de Premier League gebeurt, is toch gewoon geen beleid?
En een heel leuke transfer is net een paar minuten voordat wij de studio aan gingen rondgekomen. RB Leipzig, nieuwe spits. Oh,
Sørloth.
Alexander Sørloth.
Ja, mislukt bij Crystal Palace, mislukt bij Groningen. Maar het heel goed gedaan bij Trabzon.
De koning van Trabzon. Ik ben heel benieuwd. Wat is natuurlijk Leipzig. Ik bedoel, als er één club is wie een scoutingsbeleid je een beetje kan vertrouwen.
Ja.
En bij Sørloth, gewoon in Nederland was hij gewoon net niet... Hij was gewoon echt een te atypische speler voor Nederland. Hij had gewoon een enorme buffel.
Soms vragen we in Nederland... van een te jonge speler te veel op dat moment. En ja, dan kan het wel eens tegenvallen. Maar ja, spelers ontwikkelen zich. Je ziet het, kijk het, ik weet niet of het per se het perfecte voorbeeld is. Maar een Marcelo bij PSV, wanstaltig. Heeft ze daarna gewoon ook bij Lyon bijvoorbeeld bewezen. Spelers worden beter, spelers passen beter bij een club. Ja, maar ik ga dit seizoen nog veel te vaak tot in de treuren herhalen.
Maar het gaat ook echt, ik denk dat echt onderbelicht, speelstijlen.
Tuurlijk.
Van speelstijlen kunnen een speler, bijvoorbeeld kijk naar al die Atletico jongens, van hoeveel goede voetballers er bij Atletico, in dat vechtvoetbal van Atletico Madrid verdrinken. En andersom, dat hoeveel van die vechtvoetballers van Atletico Madrid elders toch een beetje kut
maar
blijken.
Maar het is van alle jaren is zo. Kijk naar Shevchenko toen hij van AC Milan naar Chelsea ging.
Ja. Nee, het is wel grappig dat van Sørloth naar Shevchenko gaat. Dat vind ik, dat is...
En hebben uiteindelijk de cirkel weer rond. Want dan komen we weer uit bij Dynamo Kiev.
Ja.
En ik vind dat wel een goed moment om het gewoon weer lekker te eindigen.
Ja, heb jij nog een SO?
Ja, ik heb een shout-out naar Freek Vonk. Want die doet gelukkig nog wel mee. Laat je niet gek maken, jongens.